Een hele goede dag, iedereen, mijn geliefde broeders en zusters, alle plekken van samenkomst, in vele landen, die allemaal verbonden zijn met ons om dit onderricht te bekijken. Een groet voor jullie allemaal, met veel genegenheid. En ook een groet voor degenen die vandaag voor het eerst bij ons zijn, of die nog nieuw zijn in de kerk. Een groet met veel genegenheid. En ik nodig jullie uit om al jullie zintuigen op het onderricht te richten. En ook het hart. En ook een groet voor alle broeders die hier bij mij zijn vandaag. Mogen God jullie ook zegenen. U kunt allemaal plaatsnemen. En mijn groet is voor iedereen. Overal, over de wereld, waar een groep samenkomt. Ook al is dit een kleine groep, omdat er wellicht geen plek van samenkomst is. Maar toch komen mensen op strategische plekken samen om het onderricht te bekijken. En ze ontvangen ook zegeningen van de Heer. Ze vertellen mij dat God wonderen heeft gedaan in sommigen. Dat Hij velen heeft gezegend. En velen getuigen van de manier waarop God hen de kerk heeft laten leren kennen. Hoe Hij hen tot deze kerk heeft gebracht. Want God is het die iedereen uitnodigt om zijn woord te leren kennen. Dit woord waarvan de Heer ons heeft toegestaan om dit te leren kennen. In zijn grote barmhartigheid, meer dan 50 jaar geleden, sinds meer dan 50 jaar, is de Heer zich aan het openbaren in ons midden en daar danken wij Hem voor. Wellicht zag Hij in ons een nederig hart. Een hart dat verlangde naar de dingen van God, alles wat met God te maken heeft. En daarom heeft God ons gegeven en zegent Hij iedereen die Hem zoekt en die ernaar verlangt om kennis van Hem te hebben. En de hand van God in hun leven te hebben. Degenen die de rechte weg, de weg van de heiligheid willen volgen, de weg van de volmaaktheid. En wij geven de eer en de glorie aan God voor zijn liefde, voor zijn barmhartigheid. En wij eren hem vanwege zijn prachtige beloften. Want hij maakt al meer dan 50 jaar van die prachtige beloften. Hij doet ons die beloften en hij vervult ons zijn beloften. En tot op de dag van vandaag blijft hij ons dingen beloven. En wij twijfelen hier niet aan. Ik twijfel niet aan het bestaan van de Heer. Want hij openbaart zich op zoveel manieren, duizenden manieren heeft hij ons laten zien dat hij bestaat. En daarom weten wij dit zeker. God bestaat. En daar moeten we op vertrouwen. En ik nodig jullie ook uit om de Bijbel te lezen. Want daarin zullen jullie vele dingen vinden. Dit is een schat, een verborgen schat. En deze verborgen schat zal jullie gelukkig maken en voorspoedig in jullie leven, in jullie materiële leven en ook jullie geestelijke leven. Dit is die grote schat, de Bijbel. En met veel blijdschap, met veel vreugde, gaan wij hier verder. Met de lezing van de boeken van de apostelen, brieven van de apostelen, die zij schreven aan de gemeenten in die tijd. En tot op de dag van vandaag is dit nuttig voor ons, want het is allemaal onderwezen door de Heilige Geest. Hoe horen mensen te leven voor het aangezicht van God? Op de weg van God, hoe horen wij het evangelie in praktijk te brengen? Zodat God ons zegent in dit leven op aarde en ons daarna het eeuwige leven geeft. Dus deze onderrichten zijn ook voor ons. Want de Heilige Geest onderwijst ons vandaag dezelfde dingen. En Hij moedigt ons ook aan om door te gaan. Om de schriften te leren. Hoewel deze schriften al zo oud zijn. Maar dit is voor ons vandaag als iets nieuws, als iets wat net opgeschreven is. Wij hebben geen problemen met deze taal, met deze woorden, want God laat het ons begrijpen. Dit prachtige woord dat door de Heilige Geest aan zijn apostelen was gegeven. En wij danken onze Heer hiervoor. Want wij weten dat de Heer zich openbaart in onze samenkomst. En wij verwachten altijd dat God ons allemaal bekleedt met zijn bedieningen. Met zijn geestelijke gaven, zijn taken, zijn werk. Het geestelijke werk dat zijn kinderen moeten verrichten. Degene die hem volgen met heel hun hart. En wij vertrouwen erop dat wij bij deze groep mogen horen. De kinderen van God. En daarom nodig ik jullie ook allemaal uit om hier ook aan deel te nemen. Dus met blijdschap en vreugde in ons hart laten we naar de eerste brief van Petrus gaan. De eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. Wij weten door de evangeliën dat Petrus door God was gebruikt om aan de Joden te verkondigen. God had de apostel Paulus gebruikt om aan de heidenen het evangelie te verkondigen, de vreemde landen, de buurlanden. Paulus was daar verantwoordelijk voor. En Petrus onderwees de Joden in die tijd. En daarom zullen wij een aantal andere woorden tegenkomen, andere concepten, als wij de brief van de apostel Petrus vergelijken met die van de apostel Paulus. En wij beschouwen ons als heidenen, dat wij van de heidenen zijn gekomen, maar wat de apostel Petrus de Joden onderwees in die tijd is ook voor ons. Het is ook nuttig voor ons geestelijk leven. Het laat ons ook groeien in ons geestelijk leven. Zowel wat de apostel Paulus onderwees als wat de apostel Petrus onderwees. En wij lezen ook in de Bijbel dat de Heer Jezus op een gegeven moment, op een bepaalde dag met zijn discipelen was. En dat hij vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? En sommigen gaven hem toen antwoord. Ze zeggen dat u een profeet bent of dat u een gezant van God bent. Goed, ze gaven verschillende antwoorden. En toen vroeg de Heer aan zijn apostelen, en jullie, wie denken jullie dat ik ben? Wie ben ik? En we lezen dat Petrus degene was die antwoord gaf. En hij zei, u bent de Christus. De Zoon van de levende God. En de Heer verblijdde zich over dit antwoord, want hij kwam erachter dat Petrus had begrepen wat hij hen had onderwezen, al die tijd dat hij met zijn apostelen was geweest. Maar de naam Petrus in die tijd, in die taal, betekende steen. En daarom zei de Heer Jezus gebruikte de naam van Petrus, de betekenis hiervan, om iets te onderwijzen. Want de Heer zelf was die steen die God had gezonden. We lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus voor sommigen een steen des aanstoots is geweest, een struikelblok. Voor die Joden die de wet van Mozes wilden blijven volgen. Degene die zijn geloofsleer niet wilden aannemen. Die niet in hem hebben geloofd. Voor hen was hij een steen des aanstoots geworden. Een struikelblok. Een steen. Waar ze zich aan stoten. En Petrus, toen hij dus dit antwoord aan de Heer gaf, dat hij de Zoon van de levende God was, de rots, de stevige rots, maar tegelijkertijd een steen des aanstoot, waarover mensen zouden struikelen. Toen zei de Heer tegen Petrus, ja, jij bent die steen. Hij zei niet, ik ben zelf die steen en op mij wordt de kerk gebouwd. Nee, hij zei, jouw naam betekent steen. En op die steen wordt de kerk gebouwd. Hij wilde de betekenis van zijn naam gebruiken, maar hij zei de dingen niet direct. Hij was zelf die steen, de Heer Jezus Christus. En hij zei, op deze steen zal de kerk gebouwd worden. Hij was zelf die rots, die steen. Want op hemzelf zou de kerk van de Heer gebouwd worden. En de Heer zei dus tegen Petrus dat zijn naam steen betekende, of rots. En de apostelen begrepen niet wat hij daarmee bedoelde, maar wij kunnen dit vandaag begrijpen. Deze woorden, deze zinnen. Omdat de Heilige Geest ons dit heeft onderwezen. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij dit beter kunnen begrijpen. Al deze woorden. Symbolische woorden. De Heer had de betekenis van zijn naam gebruikt. En zoveel metaforen en allegorieën en beeldspraak gebruikte de Heer om zijn evangelie te verkondigen, uit te leggen. Zodat alleen degenen die het waardig waren, dit zouden begrijpen. En de opstandigen, de koppigen, die begrepen het niet. Daarom sprak hij op die manier. Zodat alleen degenen die dit waardig waren, het konden begrijpen. En wij danken onze Heer dat Hij ons als waardig heeft gezien, want Hij heeft ons deze dingen uitgelegd. Daar danken wij onze Heer voor. Daar danken wij God voor. Dus dit was een prachtige ervaring die Petrus toen had meegemaakt. En vandaag gaan we dus een van de brieven van de apostel Petrus lezen. Een van zijn brieven die hij aan de gemeente stuurde. Hoofdstuk 1, vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Hij sprak hier tot degenen die Juda hadden verlaten, die Israël hadden verlaten en in andere landen aan het wonen waren. Hier staat aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Dus zij waren uitverkoren door God. Door God uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Door de heiliging van de Geest. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. En hij zegt ook, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Dat was zijn wens. Voor de broeders, de gelovigen, die hun vaderland hadden verlaten. Die ver weg waren. Zij waren verstrooid. Hoogstwaarschijnlijk vanwege het woord van de Heer. Maar om welke reden dan ook, zij waren dus ver weg van hun vaderland, maar ze hadden geloofd in het evangelie. Ze hadden geloofd in de Heer Jezus Christus, als de gezant van God, als de zaligmaker, de voorloper van de verlossing. En in zijn brief zegt hij verder in vers 3, geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Opnieuw geboren worden. De Heer Jezus Christus zei heel duidelijk, wie in mij gelooft zal opnieuw geboren worden, zal een nieuw mens zijn. Wie in hem gelooft, zal opnieuw geboren worden, waardoor al het oude voorbij gaat. En alles nieuw zal zijn in het leven van deze man of vrouw die zich heeft bekeerd tot het ware evangelie van Jezus Christus. En dit is dat prachtige werk dat de Heer heeft gedaan sinds die tijd tot op de dag van vandaag. Opnieuw geboren worden in de Heer. En het vers gaat hier nog verder. Opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij was opgestaan uit de doden. En waarom staat hier uit de doden? Want toen de Heer Jezus Christus het evangelie aan het verkondigen was, kwam een persoon bij hem en de Heer zei, volg mij. En deze jonge man zei, ja Heer, ik zal u volgen. Maar sta mij toe om eerst mijn vader en mijn moeder te begraven. Dus wat zei hij eigenlijk? Ja, ik wacht even totdat mijn ouders overlijden en dan zal ik u volgen, Heer. Maar de Heer zei tegen hem, laat de doden hun doden maar begraven. Laat de doden dit doen. En wie waren die doden? Dat waren mensen die gewoon leefden. Maar zij kenden God niet. Zij hadden God niet. Ze hadden het woord van God niet. Ze hadden de kennis niet van God. En zij hadden ook niet gehoord van God. Of degene die wel gehoord hadden, die geloofden niet. En daarom zag de Heer hen als doden. En zo zei de Heer dit. Wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, hij zal leven. Maar als hij het dus hier heeft over doden, dat betekent niet iemand die fysiek dood is, maar iemand die zonder God is. Er waren nog zoveel mensen in die tijd die het woord van God nog niet hadden gehoord. Zij leefden in hun eigen wereld zonder God. En toen de Heer begon te verkondigen, waren er maar heel weinig die echt geloofden. En daarom zei de Heer tegen deze jonge man, laat de doden hun doden maar begraven. Dus wellicht waren dat de familieleden van die jonge man. Laat hen maar de doden begraven en jij, volg mij. Dat is wat de Heer tegen hem zei. Dus wij begrijpen nu wie die doden zijn. Het waren geen fysieke doden, mensen die echt overleden waren. Het waren mensen die zonder God leefden, zonder hoop. En wij zijn dus vers 3 aan het lezen. Aan het eind staat dus dat de Heer ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, want wij hopen op de eeuwigheid, op het eeuwige leven. En waardoor hebben wij die levende hoop? Dankzij wat? Hier staat het door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De Heer Jezus Christus begon te spreken en hij begon de wet van Mozes te vervullen en hij begon het evangelie te verkondigen. En sommigen geloofden hierin en bekeerden zich tot God en anderen niet. En die anderen waren dus, werden gezien als doden. En toen de Heer werd geofferd op het kruis van Golgotha en daar stierf, stond hij op uit de dood. Op de derde dag, en dit was dus uit de doden. De eerste die opstond uit de dood. En toen begon het evangelie. En sommigen namen hem aan en anderen niet. En anderen hadden ook nog niet gehoord. Het belangrijkste ingrediënt ontbrak nog, de Heilige Geest. Die kwam pas naar de aarde toen de Heer Jezus naar de hemel was opgevaren. Toen begon het evangelie met kracht en heerlijkheid. Toen hij de Heilige Geest zond, nadat hij zelf was opgevaren naar de hemel. En toen begon Petrus de eerste toespraak te geven. Dat lezen we in de Bijbel, dat hij de eerste was die begon te preken. En dat op die dag zo'n 3000 mensen zich bekeerden tot God. Die 3000 mensen die waren dood, maar die zijn toen uit de dood opgestaan. Omdat zij in de Heer begonnen te geloven en zij vroegen, wat moeten we doen om het eeuwige leven te krijgen? En toen zei Petrus tegen hen, doop, laat jullie dopen in de naam van de Heer Jezus Christus en sta op uit de dood. En daarom staat hier dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Dat waren die doden. degenen die God nog niet hadden. En wij zelf ook, wij leefden zonder God eerst. En nu hebben wij dit prachtige voorrecht om de Heer te leren kennen. Nu in het evangelie, nu de Heilige Geest in ons midden is. Want de Heer had gezegd, ik ga heen, maar ik zal de Heilige Geest naar jullie sturen. En zo is dit ook gebeurd. En Petrus heeft toen de eerste toespraak gegeven, de eerste prediking. En vanaf dat moment is het woord van God verkondigd. En wij danken onze God, want wij worden nu ook bedekt door dit prachtige werk van onze God, van onze Heer. Vers 4. Waarom zijn we dus opnieuw geboren? Vers 4. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Dat is die levende hoop uit vers 3. De hoop op een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u, voor alle volgelingen van het evangelie, voor allen die de wil van God doen en zijn geboden in acht nemen. De glorie zij aan God. Wij danken onze koning. Vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid. Het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God en als de enige weg die naar het eeuwige leven leidt. Dus door dat geloof worden wij bewaakt. Door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. De glorie zij aan de Heer, deze laatste tijd. Dit is wanneer de Heer zal komen op de wolken om zijn volk op te halen, zijn kerk, zijn samenkomst, zijn gemeente. Hij zal komen en degenen die al fysiek overleden zijn in de Heer, die zullen opstaan uit de dood. En degenen die nog in leven zijn, die zullen ook een heerlijk lichaam ontvangen. En zij mogen allemaal opvaren met de Heer. Daar gaat het hier over in vers 5. Dit is voor alle volgelingen van het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij onze Heer. Vers 6. Daarin verheugt u zich. Ja, natuurlijk. Wie verheugt zich niet als God de zaligheid laat zien? De weg naar het eeuwige leven. En Hij geeft ons niet alleen maar die hoop op het eeuwige leven, maar Hij maakt ons ook gelukkig in ons leven op aarde. En wij voelen de aanwezigheid van zijn geest in ons wezen. Gezegend zij onze Heer. Vers 6, daarin verheugt u zich. Ook al wordt er nu voor een korte tijd, zegt hij hier. Ja, want de apostel dacht dat de Heer al zou komen op de wolken, dat het in die tijd van hen zou gebeuren. Want de Heer had hen nooit geopenbaard op welk moment hij zou terugkomen. We lezen in de Bijbel dat zelfs de engelen niet weten wanneer de Heer zal terugkomen. Dus Petrus dacht dat dit binnen een korte tijd zou gebeuren. En daarom staat hier ook al wordt er nu voor een korte tijd bedroefd. Ook al wordt er nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Dus hij zei ja, omdat de Heer binnenkort al zal terugkomen, is dit maar voor een korte tijd. De beproeving, de verzoekingen, moeilijkheden, benauwdheden. We zullen vervolgd worden door de vijand van God en onze vijand. Maar de apostelen zeiden altijd, ga door. Zoals de Heilige Geest vandaag de dag ook tegen ons zegt. Ga door. Bezwijk niet. Raak niet ontmoedigd. Ga door. Vertrouw op mij. Geloof. Wacht op mij. Hij zegt dit altijd tegen ons. Hij troost ons en hij helpt ons. En hij neemt ons aan zijn hand mee. Wij danken hem hiervoor. Vers 7. Opdat de beproeving van uw geloof, Want hij had het dus over die verzoekingen, dat ze op de proef gesteld zouden worden door moeilijkheden. Hier staat op dat de beproeving van uw geloof, dus dat geloof in Christus, die van groter waarde is dan die van goud. Dus dat geloof is van grote waarde dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt. Dus het geloof in de Heer geloven, dat is kostbaarder dan goud. Of welk prachtige edelsteen dan ook. Beter dan dat alles is het geloof. Geloven in de Heer, dat is meer waard. En dat is het allerbeste van alle rijkdommen, het allergrootste. Hier staat goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt. Opdat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus hier staat, ja, goud wordt ook beproefd. Dus ook het geloof van jullie als gelovigen. En dat gebeurt door de vervolgingen van de vijand die moeilijkheden in ons leven brengt. Maar de Heer is aan onze zijde en hij zal ons altijd helpen om door te gaan. Vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hij zegt hier, jullie houden van de Heer, hoewel jullie hem niet fysiek hebben gezien. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dus wat is het einddoel van het geloof, van geloven in de Heer? De zaligheid van onze ziel, het eeuwige leven. En wij leven hier op aarde, met die levende hoop in ons. Wij hopen op iets. En wat is die hoop die wij in ons hart hebben? Dat wij op een dag in de aanwezigheid van God daar mogen leven tot in alle eeuwigheid. Vers 10. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Hier staat dat de profeten die geprofeteerd hebben, bijvoorbeeld Mozes, Samuel, we hebben Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel en andere profeten, Misha, Zacharia, Joël. Al die profeten hebben geprofeteerd over de genade of over de zaligheid, over de verlossing die de Heer Jezus Christus zou geven. Daar hebben zij over geprofeteerd. Dat is die genade, omdat het kosteloos is. Om niet geeft de Heer ons zijn zaligheid. Als wij zijn woord in acht nemen, als wij zijn geboden in acht nemen, als wij hem gehoorzamen, als wij zijn wil doen, dan is dit kosteloos. En hier staat dat de profeten naar deze zaligheid hadden gezocht en gespeurd. Ze hadden dit onderzocht. Vers 11. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was. Hier staat de geest van Christus. We kunnen ook zeggen de geest van God. Dat is hetzelfde. De Heilige Geest is hetzelfde. Hier staat de geest van Christus. Dus het is dezelfde geest van God die in die profeten was in die tijd. En daardoor profeteerden zij over de toekomst die God voorbereid had voor zijn volgelingen. De volgelingen van het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. Vers 11. Zij onderzochten het dus allemaal. Op welke en wat voor tijd de geest van Christus doelde. Hoe zou dit zijn geweest dat ze aan het zoeken waren en tot God aan het bidden waren om hen dit te openbaren. Ze begrepen dit niet allemaal. Ze begrepen niet alles hiervan, op welke tijd en wat voor tijd de geest van Christus doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. Hij had dit aangekondigd en ook de heerlijkheid die daarna zou komen. Vers 12. Aan hen werd geopenbaard, dus aan die profeten, werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. Dus na de tijd van Christus op aarde, nadat het evangelie was begonnen, verkondigd te worden, daarvoor waren die beloften. Dus aan hen werd geopenbaard dat wat zij profeteerden, dat het niet voor henzelf was, maar voor de toekomst, voor de laatste dagen. Die dagen die wij al aan het beleven zijn, dit was voor ons als gelovigen in het evangelie. Hier staat, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Dus dit was voor ons wat zij in die tijd profeteerden. Vers 12 nog een keer. Aan deze profeten werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. De gelovigen in het evangelie. In de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben. Door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dus er was een nieuwe groep. Een groep die het evangelie aan het verkondigen was. En zij verkondigden dit door de Heilige Geest, met de hulp van de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, staat hier. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. We lezen dat de engelen de heerlijkheid van de Heer niet hebben gezien en niet kunnen zien. De heerlijkheid van zijn woord, van zijn evangelie. Of de heerlijkheid van de openbaring van de kinderen van God. De engelen kunnen dit niet zien. Daarom staat hier, waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. En daarom horen wij dit vandaag te waarderen. Het woord van God te waarderen. De kans die Hij ons geeft. Want Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Om ons te leiden, raad te geven, te onderwijzen. Zodat Hij ons helpt. Zodat we de dingen goed kunnen doen. En al die geloofsleer van Hem, die onderwijst Hij ons. Hij openbaart het ons. En dit helpt ons om ooit het eeuwige leven te kunnen bereiken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Zo hoedt Hij over onze zielen. Dit is de heerlijkheid van onze God, de grootheid van onze Heer. Niemand kan dit meten, maar er zijn velen die dit niet waarderen, die dit minachten. Die minachten het woord van God. De Heilige Geest heeft tot velen, velen gesproken en hen beloften gedaan en hen onderwezen en hen zegeningen gegeven, wonderen gedaan in velen. En zij vertellen die getuigenis, maar de tijd gaat voorbij en dan vergeten ze God ineens en vallen ze terug in hun oude leven. En dan vergeten ze al die openbaringen, die zegeningen en alles wat God hen had beloofd. En zij hebben de weg niet meer willen volgen. Ze zijn moe geworden van de weg. En ze zijn teruggevallen in hun oude leven. Dan waarderen wij dus het woord van God niet. De zegeningen van de Heer. Wij horen dit te waarderen en door te gaan zonder te bezwijken. Waarom zouden we bezwijken? Waarom zouden we moe worden van deze weg? Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben zo moe geworden. Ik ben al 15 jaar in de kerk, maar ik ben moe geworden. Ik ga terug naar de wereld. Maar wat gaat die persoon in de wereld vinden? Verdriet, verbitterdheid. verdrietige dingen, teleurstellingen. God is dan niet meer bij die persoon. God laat hem dan alleen. En als hij dan iets nodig heeft en tot God begint te bidden, dan zal God niet meer naar hem luisteren. Hij verliest dan al die zegeningen, al die weldaden van onze God, omdat hij hem niet heeft gewaardeerd. Omdat hij deze heerlijkheid van God niet waardeert. De openbaringen van de Heer, zijn evangelie. Zij meten die grootheid niet. Ze begrijpen die grootheid niet van de Heer, van het bestaan van God. En dat de Heilige Geest in ons midden is. Dat Hij ons aan de hand meeneemt. Wie kan dit geloven? Wij geloven dit, want wij beleven het. Wij voelen het. Wij maken het mee, maar er zijn mensen die dit niet waarderen. En zij minachten de geschenken, de gaven van God. Alles wat de Heer hen heeft beloofd en wat hij, op welke manier hij hen heeft gezegend. Ze vergeten dit. En zij doen dit in een kapotte zak. En dat is verdrietig. En dit hoort ons niet te overkomen. Daarom zeggen wij altijd dezelfde dingen en onderwijzen wij dezelfde dingen. En de Heilige Geest zegt dit ook altijd tegen ons, dat we door moeten gaan. Dat we moeite moeten doen. Dat we niet ontmoedigd moeten raken. En wij die dit begrepen hebben, wij zijn juist gelukkig. Wij zijn gelukkig als we de Bijbel lezen en onderzoeken. En als we de aanwezigheid van God voelen en beleven. En we zijn gelukkig als we tot God bidden en Hij verhoort ons. En Hij geeft ons antwoord. De glorie zij aan de Heer. Wij danken onze God hiervoor. En laten we hier verder lezen, vers 13. Hier zegt de apostel, omgord daarom de lendenen van uw verstand. Dus hij zegt hier, waardeer wat de Heer jullie aanbiedt. Ga door, doe moeite. En hier staat nog meer, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. Dus wees geduldig. Wacht op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dus wanneer hij zal komen, wanneer hij zal terugkomen op de wolken voor zijn kerk. Want wij zien de Heer nu in geest. Maar op een dag zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. En laten wij standvastig blijven staan tot dat moment. Dan blijven wij zijn heerlijkheid zien, zijn wonderen. Vers 14. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Dus ga niet meer leven zoals jullie vroeger leefden. Hoe leefden wij vroeger wellicht? In zonde. Wij lieten ons leiden door vleeselijke begeerten, wereldse lusten. Daar horen wij niet gelijkvormig aan te worden. We moeten juist doorgaan en groeien. Groeien in het geestelijk leven. Groeien zoals de Heer zegt dat wij moeten zijn als de zonsopgang. Dat de zon steeds meer opkomt en steeds helderder gaat schijnen totdat de dag volledig is aangebroken. Zo moet ons geestelijk leven zijn. We moeten geduldig zijn en doorgaan en groeien in de Heer. En hier staat dus, word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Vers 15, maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ja, de Heer is heilig, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Wat betekent dit? Heilig zijn in heel uw levenswandel. Vers 16, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Maar wat is dat dus, heilig zijn? Want soms denken mensen, die verklaren dit verkeerd en die zeggen, ja, we mogen niets meer drinken of eten en wij lopen niet meer op de grond, maar we zweven door de lucht, dan zijn we heilig. Dat wij een heerlijk lichaam moeten hebben en niet meer slapen, niet meer eten. Dat wij geen materiële dingen meer nodig hebben. Dat we dan heilig zijn. En dat we dus zweven door de lucht. Nee, heilig zijn. Dit hebben we al heel vaak overdacht. Dit is dat wij afstand nemen van alles wat zonde wordt genoemd. Afstand nemen van de zonde. Dus als u jaloers was en u bekeert zich tot God, u leert God kennen en u neemt die beslissing om de Heer te volgen, dan zegt u: Heer, ik wil deze weg volgen. Ik ga de Bijbel lezen. Ik ga bidden. Ik wil in deze kerk samenkomen. Ik ga van u leren en ik wil u behagen. En die persoon kijkt dan naar zichzelf en zegt: ja, ik ben jaloers. En daar houdt God niet van. Dus ik moet veranderen. Ik moet die jaloersheid uit mij wegnemen. En ik ga God vragen om mij te helpen. Of als u wellicht iemand was die altijd aan het stelen was. En u leert God kennen. En die persoon, die was dus altijd aan het stelen in zijn leven. Dat was eigenlijk zijn werk. Maar die persoon begint God te leren kennen en zegt: nee, dit is prachtig. Ik ga deze weg van God volgen. Ik heb berouw van mijn vorige leven. Ik wil niet meer stelen, want ik wil God behagen. Ik wil met God zijn, zodat Hij mij kan zegenen. Dus die persoon neemt dan die beslissing om hier afstand van te nemen, om niet meer te stelen. En dat noemen we dat hij dan heilig aan het worden is. Dat hij afstand neemt. Afstand van slechte dingen om tot God te komen. En als wij afgezonderd willen zijn voor God, dan moeten wij dus de zonde afleggen. Zoveel zonden die er bestaan, honderden. En wij analyseren dus ons leven, wij reflecteren. Wij kennen onszelf en wij zeggen: ik doe dit of ik doe dat, of dit is mijn zonde. Ik wil God behagen. Ik ga proberen om te veranderen. En als ik het niet alleen kan, dan zal de Heer mij helpen. Maar ik wil heilig worden. Ik wil afgezonderd zijn voor mijn God. Ik wil niet in de wereld zijn. Ja, we hebben het kort geleden gehad over de wereld. Dat daarmee de zonde wordt genoemd. Al die zonden die in de wereld worden begaan. Niet de mensen zelf, maar de zonde, het kwaad. Al die zonden die we hebben gelezen. Liegen, bedriegen, overspel plegen, jaloezie. Al die dingen, dat is de wereld, de zonde. Maar als wij daar afstand van nemen om God te behagen, dan worden wij dus heilig. En dan zal God ons heilig noemen. Want de Heer zegt hier: wees heilig, want ik heb jullie uitverkoren voor mijn weg en ik ben heilig. En als wij bidden tot God, dan vragen wij Hem ook om hulp, om ons te helpen, want wij kunnen dit bereiken. Wij kunnen deze staat van heiligheid bereiken in ons leven. Dus wij weten nu wat dit betekent, dat we heilig moeten zijn. We zijn normale mensen. We moeten eten, we krijgen honger, we moeten ook reizen, we moeten heel veel dingen doen. We lachen, we gaan op vakantie, we gaan naar het strand, we gaan zwemmen in de zee. Al die normale dingen, die doen wij ook. Dat is niet slecht, wij leven en leven hier als mensen op aarde. Maar ondertussen zijn wij heilig, omdat wij niemand kwaad doen. Omdat wij geen platvloerse taal gebruiken. Omdat wij niet stelen. Wij doen niemand kwaad. U bent dan een heilig leven aan het leiden. En tegelijkertijd geniet u van vele dingen die God ons heeft gegeven. De natuur, om hiervan te genieten. Dus laat ons dit duidelijk zijn. Vooral voor degenen die nieuw zijn in de kerk. Want de broeders die al een aantal jaren in de kerk zijn, die kennen dit al uit hun hoofd. Zij zullen leraars en leraressen van het woord van God worden door zoveel herhaling. Vers 17. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, Wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, dus toen zij nog in zonden leefden, die u door de vaderen overgeleverd is. Dus zij waren niet vrijgekocht door zilver of goud. Een persoon die het evangelie leert kennen, die vernieuwt zijn leven. Maar dit nieuwe leven heeft hij dus niet verkregen met zilver of goud, met geld, nee. Hier staat in vers 19, met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Dat is wat ons dat nieuwe leven heeft gegeven, het bloed van Christus. Vers 20, hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld. Ja, voordat hij de wereld had geschapen, was dit plan al bedacht. Deze methode van verlossing, maar in de laatste tijden is het geopenbaard, omwille van u staat hier. Omwille van de volgelingen van de Heer, degenen die zijn woord waarderen. Niet zoals het oude volk die het woord van God niet heeft gewaardeerd. Maar God wist dit. Hij wist dat dit zou gebeuren en daarom had hij deze prachtige methode van verlossing bewaard voor de laatste dagen. En wij danken onze Heer hiervoor dat wij dit vandaag mogen meemaken. Dat wij mogen genieten van dit prachtige plan van verlossing. Vers 21. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Dus hier staat weer dat onze God, de Vader, de Heer Jezus Christus, uit de doden heeft opgewekt. En wij weten dus al wie die doden zijn. Al die mensen die in onwetendheid leefden van wat betreft God. Zij kenden God niet. Zij kenden de weg van God niet, het woord van God niet. En daarom waren zij als doden. Maar de Heer Jezus Christus verscheen om te verkondigen. En toen zijn er velen uit de dood opgestaan op een symbolische manier. En daarom zei de Heer, wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, ook al is hij dood, hij zal leven. En zo dus ook voor ons. Wij waren dood. Wij waren als doden voordat we God leerden kennen. Maar nu God naar ons omgekeken heeft met ogen vol genade, nu hij ons zijn weg heeft laten zien, zijn we uit de dood opgestaan. Wij waren dood, maar we zijn opgestaan uit de dood en nu leven wij voor God. Wij leven voor Hem. Dus aan de Heer horen wij alles te geven wat Hem toekomt. Vanwege deze grote zegeningen. Vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid. Dat is wat de Heer Jezus Christus in ons doet. Want hier stond in vers 21, door hem, door de Heer, gelooft u in God. Door de Heer Jezus Christus gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. Vers 22, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, de waarheid van het woord van God. Wie in Christus gelooft als de Zoon van God en als de zaligmaker, als de enige weg naar het eeuwige leven. Dat is de waarheid van God. De glorie is aan Hem. Dus wie hieraan gehoorzaam is, daar gaat het hier over in dit vers. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. En hier staat dus, heb elkaar dan vurig lief, broeders, uit een rein hart. En dat betekent niet dat wij als broeders en zusters elkaar moeten omhelzen. En dat we zeggen, ik hou van je, ik hou van je. Nee. Hier, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Dat betekent dat wij niemand kwaad horen te doen. Dat wij onze naasten geen kwaad doen. Dat wij geen onderscheid maken tussen mensen. Dat wij zeggen, van deze persoon hou ik wel en van deze niet. Of ik ben blij met deze persoon, maar ik word boos om die andere. En ik bewaar die boosheid in mijn hart. En ik ga dus de ene niet bedriegen en de andere wel. En ik ga tegen de ene wel eerlijk zijn en tegen de andere niet. Ik ga de ene wel goed behandelen en de andere niet, want ik haat hem. Nee, dat is huichelarij. Als wij deze dingen niet doen, als wij oprecht zijn en liefde hebben voor iedereen, iedereen respecteren, waarderen. Alle broeders en zusters en ook mensen om ons heen. Dan heb ik hen lief, vurig lief uit een rein hart, omdat ze dan allemaal voor mij gelijk zijn. Ik zie in hen allemaal mensen die God aan het zoeken zijn en die dus daarom ook gerespecteerd horen te worden. Dat ik hen waardeer en dat ik hen genegenheid toon en dat ik ook medelijden met hen heb en dat ik voor hen bid als zij dit nodig hebben. Alsof het mijn eigen familie zou zijn of meer dan mijn eigen familie. Omdat het de kinderen van God zijn, de gelovigen. Die de weg van de Heer volgen en daarom hou ik van hen met heel mijn hart. Dat is wat de apostel hier zegt. Heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Vurig liefhebben. Dus ja, het kan zijn dat mensen nog vele gebreken laten zien, nog vele fouten begaan. Sommigen zijn volwassen geworden in hun geestelijk leven, anderen niet. Maar dan horen we geduldig te zijn, elkaar te verdragen en voor elkaar te bidden. Met veel liefde, met veel geduld, met veel barmhartigheid. Dat is wat de apostel hier onderwijst. Dat we elkaar vurig lief moeten hebben. Vers 23, u die opnieuw geboren bent. Hier staat u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus dit opnieuw geboren worden, wie geeft dit? Wij zijn opnieuw geboren. Toen wij in de Heer begonnen te geloven, in zijn evangelie, het ware evangelie. Toen zijn wij opnieuw geboren. En wie heeft dit gedaan? De Heilige Geest in ons. De Heilige Geest heeft ons geholpen en daarom zijn wij nu vernieuwd. Daarom zijn wij opnieuw geboren. Laten we gedenken dat Nicodemus in de nacht de Heer Jezus opzocht en hem vroeg, Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? En de Heer zei tegen hem, u moet opnieuw geboren worden. En toen zei hij, maar Heer, hoe kan ik opnieuw de schoot van mijn moeder binnengaan en opnieuw geboren worden? En toen zei de Heer tegen hem, nee, dat is niet nodig. Opnieuw geboren worden is geloven in Jezus Christus, dat Hij de waarheid is, de weg. En dan zul je opnieuw geboren worden, want dan zal de Heilige Geest naar je leven komen en je veranderen. De glorie zij aan God, gezegend zij de naam van onze Heer. Vers 24. Want alle vlees of alle mensen zijn als gras. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Dus ja, mensen zullen altijd op een gegeven moment moeten overlijden, fysiek gezien. Maar dat heerlijke leven, dat geestelijke leven blijft doorgaan. Het fysieke sterft, maar het geestelijke blijft leven voor God. En de mens wordt dus vergeleken met een bloem. Zo breekbaar zijn wij. De ene dag staat die bloem nog mooi en de volgende dag is hij afgevallen. Zo kan de dood ons ook overvallen, verrassen. Maar het belangrijkste is het woord van de Heere. Hier staat het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. Dus het woord van God dat in ons is. Dat is het belangrijkste. Het maakt niet uit welke dag wij sterven. Laten wij maar sterven op de dag dat God het wil. Maar Als het woord van de Heere maar in ons is. Hier staat, dit is het woord dat onder u verkondigd is. Laat de dood maar komen wanneer God het wil. Maar als wij maar de wil van God aan het doen zijn in ons leven. Dan zullen wij voor altijd blijven. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het woord van de Heere dat blijft tot in eeuwigheid. Het volmaakte evangelie. Dat Christus de Zoon van God is. De weg, de waarheid en het leven. Dat is het woord van de Heere dat blijft tot in eeuwigheid. De glorie zijn onze God. Wij danken onze God. Wij danken de Heer voor deze prachtige beloften. Wij danken Hem voor zijn woord. Want Hij heeft ons geroepen en wij staan hier voor zijn aangezicht. In zijn aanwezigheid. Voelt u zich op dit moment voor het aangezicht van God. Hij kijkt naar u, Hij luistert naar u. Hij kent uw behoeften, uw verlangens, uw leven. Maak hier gebruik van. Benut dit moment om tot Hem te bidden en Hem te loven, Hem te prijzen en zijn weg te volgen. Mogen zijn naam voor altijd verheerlijkt worden. Dank jullie wel. Mogen God jullie groot zegenen. Laten we nog gaan bidden. Gezegende God, Schepper van de hemelen en de aarde, onze Vader, onze ware God. U bent barmhartig geweest met ons allemaal. U hebt ons de kans gegeven om uw evangelie te leren kennen, uw woord. U hebt ons de kans gegeven om de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven te voelen. En dat is een groot voorrecht. Ook dat wij mogen genieten van de geestelijke gaven, van de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. Wanneer wij die nieuwe geestelijke talen spreken, dan weten wij dat u bestaat en dat u zo dicht bij ons bent. Wij danken u voor dit voorrecht, voor deze zegeningen, voor deze wonderen. Alles wat u met ons doet, we danken u hiervoor. Help ons om door te gaan. Help ons om uw weg te blijven volgen, om uw wil te doen, om te leven in heiligheid. Neem koppigheid, dwarsheid weg, hardnekkigheid in sommigen. Verbreek ketens. Vernietig het werk van de duivel die vele zielen wil vernietigen. Het geestelijk leven van velen wil vernietigen. Bestraf de jaloezie van de vijand. En zegen ons. Bedek ons met uw krachtige hand. Hou ons vast in uw krachtige handen, mijn Heer. En zegen, bevrijd. Reinig iedereen. Gezegende, krachtige God, almachtige God. En op dit moment bid ik ook tot u voor allen die fysiek ziek zijn. Die verschillende ziekten in zich hebben. Strek uw hand uit en genees. Reinig, bevrijd. Neem ziekten weg. Uit degenen die uw weg hebben leren kennen en ziek zijn. Geef hen nog een kans op leven. Genees hen. Reinig hen, bevrijd hen. En sta niet toe dat deze broeders en zusters overlijden voordat zij het werk hebben gedaan wat u hen wilt geven. Bescherm hen, bewaar hen. En verhoor de gebeden van iedereen. Kijk naar het verdriet van velen die tot u aan het bidden zijn. We danken u, mijn Heer. We danken u, Heilige Vader. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vragen wij u dit allemaal. Dank u. De glorie en de eer zij aan u tot in alle eeuwigheid, mijn Heer. Amen. Gezegend zij de Heer. De glorie zij aan God tot in alle eeuwigheid. Ook jullie die hier bij mij zijn, mogen God jullie zegenen. En jullie allemaal een omhelzing, ook voor de kinderen. Dank jullie wel en tot binnenkort.